Kerkenraad heet iedereen hartelijk welkom in deze dienst, waarin voorgaat dominee Voets. De schriftlezing in deze dienst is uit Matthäus 5 en Efeze 5. Ook zal er gelezen worden uit zondag 32 van de Heidelbergse Catechismus. Dat zijn de volgende afkondigingen. Kerkdienst DV, zondag 10 oktober, 9:30, dominee van de Wind, 6:30, dominee Voets. De collecte. De eerste collecte is vandaag in verband met Israëlzondag bestemd voor het project Havia Gaarkeuken van Stichting Messiaans Belijdende Joden. De tweede collecte is voor de kerk. De derde collecte is bestemd voor het onderhoudsfonds. De collectezakken staan bij de uitgang opgesteld. Luisteraars thuis kunnen hun gaven digitaal geven. Volgende week zondag is de eerste collecte bestemd voor het jeugdwerk. Voorzang, Psalm 112, vers 1. Zingt den lof van het opperwezen, welzalig hij die God blijft vrezen. De kerkraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze enige verwachting zijn in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde uit het niet heeft geschapen en die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en de vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we staan vanavond erbij stil. Wat is nu belangrijk als je in geloofsverbondenheid met de Heer Jezus mag leven? En dan leren we uit de Bijbel, dan is de wet van God belangrijk. Ik citeer Johannes. Dit is de liefde tot God, dat wij zijn geboden in acht nemen. En zijn geboden zijn geen zware last. Tegen de achtergrond hiervan, gemeente, gaan we met elkaar zingen uit Psalm 19. Daarvan vers 4, des Heere wet nochtans, verspreidt volmaakter glans, omdat zij het hart bekeert. En ook vers 6, dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Hij die op u vertrouwt, uw wetten onderhoudt, vindt daarin grote loon. Ik noemde u en jou de versen 4 en 6 van Psalm 19. Het gaat vanavond over de praktijk van het christelijke leven. Daarom gaan we met elkaar zingen uit Psalm 100, gemeente, nadat we ons geloof hebben beleden. En daarvan het eerste vers. Dient God met blijdschap en geeft hem eer. Het eerste vers van Psalm 100. We beleiden gemeente vanavond ons geloof en dat doen we in verbondenheid met de kerk der eeuwen. En laat in ieder van ons in zijn haar hart deze woorden met mij meezeggen. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven is, nedergedaald ter helle, op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren is naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, dat is de gemeenschap van de heiligen. De vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Gemeente thuis en gemeente hier in de kerk, laten we met en voor elkaar bidden om een zegen over deze dienst van het woord. Vader, Zoon en Heilige Geest, drie enige God, u bent een menslievend God. U bent op ons betrokken. Alleen daarom al bent u het waard dat wij u dienen. U bent ook een dienenswaardige God. U bent het waard. Het is door uw goedheid, Heren, dat we voor de tweede keer op deze dag een godsdienstoefening mogen hebben. Waarbij we ons als jongeren en ouderen ons ertoe zetten. Daarom zijn we hier om ons te oefenen in het dienen van u. We zijn hier bij de Open Bijbel, dat is uw woord, om met elkaar te ontdekken wat u op uw hart hebt. Om bij de Open Bijbel te ontdekken wie u bent. En hoe u ons maakt tot vernieuwde mensen. Was dat een wonder, Heren, dat u ons niet vernielt, maar dat u ons vernieuwt. Dat we als jongeren in Kerkwijk, Delwijnen, Nederhemert, als jongeren lijken op uw Zoon, Heren, dat we als volwassenen op de Heer Jezus lijken. En dat bidden we met elkaar. En dat bidden we ook voor elkaar. Dat is ons verlangen, dat we als jongeren en ouderen herkenbaar zijn, dat we bij u horen, dat we opvallen. En niet omdat we zo graag zelf de aandacht trekken en in het middelpunt van andermans belangstelling willen staan, maar omdat we door de kracht van uw Heilige Geest verlangen om uit uw volheid, Heere Jezus, te leven. Zodat we staan in de vrijheid van het kindschap van God. En We willen vanavond met elkaar ontdekken, wilt u, Heilige Geest, ons daarbij helpen wat daarbij komt kijken? Hoe dat in zijn werk gaat om als christen te leven. Here, dat verlangen we. Dat spreken we uit. En Here, u kent ons heel goed. En als geen ander weet u wat wij allemaal op onze verlanglijstjes hebben staan. En we luisteren vanavond mee thuis en we zijn hier om onze verlanglijstjes te eiken aan de Bijbel. Niet onze verlangens, maar uw verlangens zijn het belangrijkste. Open dan vanavond hier in de kerk en thuis de ogen van ons verstand. Zodat we vanavond begrijpen waar het over gaat. En dat we het niet alleen begrijpen en weten hoe het in elkaar zit, maar dat dat ook zijn effect heeft in de manier waarop we ook morgen, als u het ons geeft, weer aan de gang gaan. Daar waar we de dingen hebben te doen van ons werk. Dat dan te merken is dat de liefde van u en de genade van u ons aanraken. Heren, geef in ons vanavond de eerbied voor uw geboden. Zodat we onze zondige verlangens overwinnen. En dat we wandelen in het licht van uw Heilige Geest. En dat uw zegen ook rust op wat we denken en op wat we doen. Heren, we vragen dit als een onverdiende zegen. We bidden u dit, opdat u, Heere Jezus, met de Vader en met de levendmakende Geest geprezen wordt. Nu, in en door ons. We bidden het u uit genade. Amen. We openen de Bijbelgemeente zoals gezegd in de eerste plaats in Matteüs 5. De versen 13 tot 16. Het gaat vanavond over de praktijk van het christenleven. De Heer Jezus zegt daar het een en ander over in de bergrede, in de versen 13 tot en met 16. U bent het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. U bent het licht van de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard. En hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. Tot zover de schriftlezing uit Matteüs 5. De apostel Paulus, geleid door de Geest, heeft ook het een en ander opgeschreven over de praktijk van het christenleven. We lezen in Efeze 5 vanaf vers 1. En we zien daar gelijk al de typering van een christen staan in het opschrift. Wandelen als kinderen van het licht. Efeze 5, vers 1 tot en met 10. Daar schrijft de apostel: wees dan navolgers van God als geliefde kinderen. En wandel in de liefde, zoals ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer tot een aangename geur voor God. Maar ontucht en alle onreinheid of hebzucht, laten die onder u beslist niet genoemd worden, zoals het heiligen past. En evenmin oneerbaarheid, dwaze praat en lichtzinnige taal die onbehoorlijk zijn, maar veel meer past dankzegging. Want dit moet u weten, dat geen enkele ontuchtpleger, onreine of hebzuchtige die een afgodendienaar is, een erfdeel heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Laat niemand u misleiden met inhoudsloze woorden, want om deze dingen komt de toorn van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid. Wees dan hun metgezellen niet, want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere. Wandel als kinderen van het licht, want de vrucht van de geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid. En beproef wat de Heere wel behagelijk is. Tot zover de lezing uit de Bijbel. We hebben gelezen, gemeente, over het christenleven. Daarover willen we ook gaan zingen. De Bijbel noemt christenleven vrucht dragen. Psalm 92 besteedt daar ook woorden aan. Een christen is als een vruchtdragende boom. We zingen dan ook de versen 7 en 8 van Psalm 92. Het rechtvaardig volk zal bloeien. En vers 8, in hun grijze dagen zullen ze groen en fris gewenste vruchten dragen. De versen 7 en 8 van Psalm 92. thema van de dienst vanavond, de gemeente, is christelijk leven. In Matteüs 5 en Efeze 5 hebben we met elkaar ontdekt dat het volgen van de Heer Jezus gevolgen heeft voor de praktijk van elke dag. Je doet namelijk goede werken. We lezen met elkaar zondag 32 van de Heidelbergse Catechismus. Wellicht hebben we een handout voor ons of thuis bij de hand. We lezen de middelste kolom, waarin vraag 86 wordt gevraagd: aangezien wij uit alle onze ellende zonder enige verdiensten van onze kant alleen uit genade door Christus verlost zijn, waarom moeten wij dan nog goede werken doen? Het antwoord luidt: omdat Christus, nadat hij ons met zijn bloed heeft gekocht en bevrijd, ons ook door zijn Heilige Geest tot zijn beeld vernieuwt, opdat wij God met geheel ons leven dankbaarheid bewijzen voor zijn weldaden. En hij door ons geprezen wordt. Voorts, opdat ieder voor zichzelf door de vruchten verzekerd zal zijn van zijn geloof. En onze naaste door onze godvruchtige levenswandel ook voor Christus gewonnen wordt. Vraag 87. Kunnen dan degenen die in hun goddeloos ondankbaar leven voortgaan en zich niet tot God bekeren, niet zalig worden? Antwoord: volstrekt niet. Want de schrift zegt dat geen ontuchtpleger, geen afgodendienaar, echtbreker, dief, gierigaard, dronkaard, lasteraar, rover of zo iemand het rijk van God zal beërven. Wie heeft er wat aan als je christelijk leeft? Drie gedachten. 1. God. God heeft er wat aan. God wordt erdoor geprezen. Wie nog meer? Jijzelf. Want als je christelijk leeft, zal je merken dat je geloof sterker wordt. Wie heeft er nog meer wat aan als je christelijk leeft? Je medemens. Die heeft er wat aan als je christelijk leeft. Want het zou zomaar kunnen dat die ander denkt: hé, die jongeren, die ouderen die met Christus door het leven gaan, dat is toch wel mooi. Die hebben iets wat ik niet heb. Zou ik ook wel willen hebben. Christelijk leven, wie heeft er wat aan? God, jijzelf en onze medemens. Gemeente, om gelijk maar te beginnen met de vraag: waar kan je nou aan merken wat christelijk leven is? Nou ja, dat is je netjes gedragen, hè? Een beetje fatsoenlijk door het leven gaan. Lief zijn voor elkaar. Is degene die nou aardig is en aardig doet richting een ander, is dat dan een christen? We voelen met elkaar wel aan, gemeente. Je kan fatsoenlijk doen en zijn, maar nog geen christen wezen. Dus waar zit nou precies dat verschil? Twee mensen doen hetzelfde, maar het is niet hetzelfde. Waar zit nou het verschil? Als we naar ons thema kijken, gemeente, christelijk leven. Nou, daar zie je gelijk al wie de hoofdpersoon is, hè, in zo'n leven. Dat is Christus, de Heer Jezus. Daar gaat het vanavond over. Gemeente, vanavond maken we een begin met het laatste deel van ons leerboek. In de voorgaande stukken, broeder Van de Wind is daar nog mee bezig. In de voorgaande stukken gaat het erover hoe je christen wordt. Zondag 1, dat zette in met de kern. Wat is je enige houvast Als je leeft en als je moet sterven en het antwoord is dat ik niet meer van mezelf ben, maar door genade ben ik het eigendom geworden van de Heer Jezus, die met zijn bloed voor al mijn zonden heeft betaald. Zondag 1. In de zondagen 2 tot en met 4 kwam aan de orde hoe diep we gevallen zijn en hoe we daaruit moeten en kunnen worden verlost. Het deel van de ellende. Broeder van der Wind is bezig met het tweede deel waar het gaat over de verlossing. De zondagen 5 tot en met 31. En daar wordt de apostolische geloofsbelijdenis behandeld. En daar wordt de betekenis van de sacramenten van de doop en het avondmaal aan de orde gesteld. Maar vanaf zondag 32, dus waar we vanavond mee beginnen, daar gaat het over het christelijke leven, het leven in verbondenheid aan de Heere Jezus. Er staat dan ook boven, zondag 32, de dankbaarheid die wij God voor de verlossing verschuldigd zijn. Dankbaar. Gemeente, dat zijn we toch, als we bij de Open Bijbel hebben ontdekt dat we niet deugen. Dat we van top tot teen schuldig staan voor God. En dat de Bijbel en de Heilige Geest ons laten inzien. En dat ook laten inleven, je laten ervaren. Dat wij het met elkaar verdienen als God met zijn rug naar ons toe zou gaan staan. Bij de Open Bijbel ontdek je dus je ellende. En laat de Heilige Geest bij de Open Bijbel ons nou alle vluchtroutes ook blokkeren. We kunnen met ons verzondigde leven maar één kant op. Dan je met je ellende te laten vallen in de uitgebreide armen van de Heer Jezus. Hij is zo gewillig. Hij staat op je te wachten. En als je voor hem knielt en je vertrouw je toe zoals je bent, je vertrouw je aan hem toe, dan reinigt zijn bloed je van alle zonde. Niks van onze kant doet mee. Gemeente, als je dat tot je door laat dringen, is dat nou niet een enorme bevrijding in onze prestatiegerichte maatschappij? Want daar leven we toch met elkaar in. In de kerk, daar mag je horen, je leeft niet van jouw prestatie, maar van zijn gratie. Zijn genade. Niets van ons doet mee, alles van de Heer Jezus telt. Zijn kruisprestatie zorgt voor onze gratie. En drie, gratie, gemeente, die genade die wordt onderstreept tot drie keer toe in vraag 86. Kijk u maar even mee. In de eerste plaats staat er zonder enige verdiensten van onze kant. In de tweede plaats alleen uit genade. En in de derde plaats door Christus. Verlost. Dus niet jouw vroomheid, ook niet jouw ernst, ook niet je schuldbesef, ook niet jouw goede voornemens. Dat doet allemaal niet mee bij de verlossing van onze schuld. Aan de ene kant is dat heel confronterend, gemeente, want u en ik, we hebben graag wat in de hand en bij de hand om aan te bieden. Het is heel confronterend, maar ik vind het ook heel troostrijk, enerverend, dat Jezus je redt. En hij redt jou met zijn werk. Hij verlost je helemaal van de schuld. Volgens antwoord 86 staat er niet alleen bij dat hij betaalt, maar dat hij je ook bevrijdt. Hij maakt je van slaaf van de zonde tot kind van de Vader. En tot een leerling van hemzelf. Dus gemeente, als christen in 2021 ben je vrijgemaakt uit de overheersing van de zonde. En je mag als jongeren en ouderen verbonden aan Christus staan in de vrijheid van het kind van God zijn. Over dat leven gaat het vanavond. En weet je wat dan opvalt, gemeente? Dat dankbaarheid in Bijbels licht, dat is veel meer dan een fijn gevoel. Wat voel ik me toch happy en dankbaar. Het valt me op, gemeente, dat bij Bijbelse dankbaarheid gaat het over ons gedrag. Over wat we doen en over wat we laten. Jou kunnen zeggen, als we ons verliezen aan de Heer Jezus, dan gaan we met hem een grens over. En dat is genade, gemeente. En dat laat je merken door je te richten op wat God wil. En gemeente, ik vind dat persoonlijk best wel spannend. Je richten op God wil, op wat God wil. We denken eventjes aan wat we morgen denken te gaan doen, hè? We hebben allemaal onze agenda. En dan spreken we af. Dat is de betekenis van zondag 32... De wil van God, die laat ik morgen meetellen bij de dingen waarover ik heb te beslissen. We kennen die armbandjes wel. Met die vier letters. WWJD. What would Jesus do? Wat zou Jezus doen. Daaruit denken. Morgen. WWJD. Wat zou Jezus doen? Maar ik zou je willen vragen om er nog een armbandje naast te doen. Ook met vier letters. Welke letters? W-H-J-D. What has Jesus done? Wat heeft Jezus gedaan? Die twee armbandjes moet je heel dicht bij elkaar houden. Want gemeente, als je alleen dat eerste armbandje mee rondloopt, wat zou Jezus doen? En je betrekt daar niet bij wat Jezus tot jouw verlossing met zijn lijden en sterven voor jou heeft gedaan. Weet je waar je dan heel snel uitkomt? In een leven waarin je heel veel moet. Zodat je niet goed meer weet waarom je zo dankbaar mag leven. Gemeente, als wij Jezus genade, Jezus prestatie gewoon gaan vinden. Jezus heeft toch voor ons geleden. Komt er dan heel rap uit. Dan ligt het gevaar op de loer dat je in een soort activisme terechtkomt. En voordat je het weet zit je weer in de slavernij van alles wat jij moet. Daarom vind ik het zo mooi, gemeente, in onze catechismus dat daar op zo'n hele pastorale manier de goede werken aan de orde worden gesteld. Waarom zou je nog goede werken moeten doen als je verlost bent van zondeschuld? Misschien denkt u, dat is toch eigenlijk een overbodige vraag. Want zou het niet automatisch zo zijn dat als je als verloste van je schuld, dat je dan ook automatisch dankbaar bent? Waarom nou die vraag naar goede werken? Gemeente, daarvoor moeten we oog hebben voor de tijd waarin ons leerboek is geschreven. 1563, de kerk van de hervorming, heeft een flink meningsverschil met de kerk van Rome. Rome die zei, als je alleen zalig wordt door het geloof, zoals Luther en Calvijn zeggen, en de goede werken die tellen niet mee, kweek je daarmee niet christenen die maar raak leven. Nee, zegt de catechismus in zondag 24. Als je door het geloof een relatie met Christus hebt, dan bestaat het niet of dat heeft zijn effect in de praktijk van je leven. De gemeente, daar haakt zondag 32 opnieuw op in. Door het geloof waarmee je toevertrouwt aan Christus als je noodzakelijke middelaar, heb je een relatie met Jezus. Je zit aan hem vast. En als je aan Christus vastzit en dus christelijk leeft, dan kan het niet zo zijn dat je zegt, de Heer Jezus heeft voor mijn schuld betaald en mij met God verzoend en nou ga ik wat terug doen. We kennen dat wel, hè? Voor wat hoort wat. Christus heeft ons verlost. En nou gaan we de dankbaarheid terug doen. Nee, zegt de catechismus. Nee. Jij denkt toch zeker niet dat jouw goede werken jouw prestatie is. Ook de goede werken zijn een cadeau. Kijk maar in antwoord 86. Omdat Christus, nadat hij ons met zijn bloed gekocht en bevrijd heeft, ons ook door zijn Heilige Geest tot zijn beeld vernieuwt. Opdat wij God met geheel ons leven dankbaarheid bewijzen voor zijn weldaden. Zien we het? Gelovend in de Heer Jezus is Jezus het die door de Heilige Geest in ons ervoor zorgt dat we op hem gaan lijken. Dus ons christelijke leven, gemeente, is niet onze tegenprestatie, maar het is een genadegeschenk dat Jezus ons geeft. Nu moeten we niet de fout maken door te denken, nou ja, als Jezus ons nou vernieuwt, dan komt het dus allemaal van zijn kant en dan zijn wij passief. We worden er helemaal bij betrokken, gemeente. Vernieuwing door de Geest, daar zijn u en ik helemaal met huid en haar bij. Als het gaat, gemeente, om de verhouding tussen verlossing door het bloed van Christus en de vernieuwing door Christus' Geest, hoe verhouden die zich nou tot elkaar, zou je aan het volgende voorbeeld kunnen denken. Misschien komt het ook wel voor hier in Kerkwijk, gemeente, of in Delwijnen, dat er een oud boerderijtje te koop staat, waarvan de mensen in de buurt zeggen, nou, dat is een bouwval. Wie koopt er nou zoiets? Dat moet je toch eigenlijk gelijk afbreken of platschuiven? Daar is toch geen opknappen aan? Totdat er iemand komt die zegt, dat koop ik. Ik koop dat spulletje. Het ziet er niet uit. Rijp om af te breken, maar ik koop het. En ik ga het helemaal opknappen. Zo opknappen dat het weer helemaal in de oude stijl komt. Die voorbeelden die kennen we toch in de buurt? van monumentale panden die opgeknapt worden. En degene die de renovatie doet, die pakt dat niet half aan. Dat beeld, hè, gemeente? De koop van zo'n bouwval. Dat is nou van u en mij te zeggen. Van ons zondaren. Als christen zeg je, Christus kocht mij met zijn bloed. En hij laat me niet zoals ik ben. Hij gaat me opknappen. Vernieuwen naar zijn beeld. En met de Bijbel in de hand, gemeente, gaat de Geest in u, in jou, in mij aan het werk. Zodat we op de Heere Jezus gaan lijken. Zodat we gaan lijken op Adam voordat hij onderuit ging met te zondigen. Zodat we vragen, what would Jesus do? We begrijpen met elkaar, denk ik wel, gemeente, leven van vergeving en leven met vernieuwing, dat gaat gelijk op, hand in hand. Het kan dus niet zo zijn dat je zegt, ik vind het zo fijn dat er nou vergeving van mijn zonde is, hè? Daar ben ik zo dankbaar voor. En dat dat nou niet door zou werken in de praktijk van ons leven, dat kan niet. Je kan dus niet blij zijn dat er een kruis heeft gestaan op Golgotha en ondertussen blijven die je bent. Gemeente, als we nou naar ons eigen leven kijken, kan je er dan van zeggen dat er gerenoveerd wordt in je leven? Kijk even naar ons eigen leven. Wordt er aan ons leven gewerkt? Is de Heer nou bezig om de bouwval van je leven te renoveren naar zijn beeld? Je wordt door Gods genade, gemeente, dus niet alleen een gered mens die straks in de hemel komt. Maar jij wordt ook een nieuw mens in de concreetheid van 2021. En waar bestaat dat nou uit? Ons leerboek zegt dat je met je totale hebben en houden God dankbaar bent voor zijn weldaden. Ik vind dat zo'n mooi woord, weldaden. Daden van God waarmee hij ons wel goed doet. Heere, u deed mij wel. En de vergeving van zonde die u, Vader, geeft is zo gaaf, zo onuitsprekelijk goed. Dank u wel. Waarom leeft een christen christelijk uit Christus? Omdat je zo heel nauw aan hem verbonden bent. Jongens en meisjes, in de schooltuin in Bruchem, tegen Ebenezer aan, staan metershoge zonnebloemen. En je ziet dat die zonnebloemen zich keren naar het licht. Dat hoeven ze niet te leren, dat zit in het DNA van deze plant. Als die gaat groeien, dan kan het niet anders, of die plant die zoekt het licht op. Nou, als christen in Kerkwijk heb je wat weg van een zonnebloem. Je zoekt Christus, de zonne der gerechtigheid. Wat betekent dat nou heel concreet? Gemeente, ik gebruik maar eventjes drie voorbeelden. Dat heeft te maken met je oren, dat heeft te maken met je ogen, het heeft te maken met je, maar nog meer mee, met je mond. Ik zal duidelijker uitleggen. Wat betekent het nou als je een zonnebloem bent, een christen bent, dan richt je je op Christus, dan laat je je oren naar hem hangen. Dan zeg je, Heer Jezus, spreekt u maar. Uw woorden en uw geboden zijn echt goed. Ik oriënteer me op u. Ik hoor wel heel veel andere stemmen, maar uw stem heeft de boventoon. Dat is een christen. Je oren. Dan kijk even naar onszelf, gemeente. Wat komt er allemaal via onze oren, ons hoofd binnen? Het heeft ook te maken met je ogen. We kijken de Heer Jezus naar de ogen. En we kijken hem in zijn ogen. En we leven onder zijn toeziende ogen. Je oren, je ogen, je mond. Je looft God. En God prijzen, gemeente, dat is niet alleen enthousiast psalmen zingen. We prijzen God ook met ons gedrag. En wat betekent dat nou heel concreet? Wat kunnen we nou van de Heer Jezus leren? Ik kan me voorstellen dat je zegt, oké, wat betekent dat nou heel concreet dan? Wat leer ik van Jezus? Nou, hij was nederig en zachtmoedig van hart. De Heer Jezus had ook heel veel liefde voor het huis van zijn vader. De kerk, zou je zeggen. Had liefde voor de dienst van God. Ik leer ook van de Heer Jezus, gemeente, om voor een ander door de knieën te gaan. En in plaats dat ik de oren van die ander was, dat ik zijn voeten was. Heel concreet, hè? En als hij gescholden werd, dan zei hij niet, nou wacht maar, ik zeg het nog wel een keer tegen je. Ik krijg je nog wel. Gemeente, wat is nou het verschil tussen iemand die zich fatsoenlijk gedraagt en een christen? Als je buiten Christus om fatsoenlijk probeert te wezen, dat kan. Dat is heel veel werken op je eigen kracht. Maar je merkt als je aan de Heer Jezus vastzit dat zijn Heilige Geest in je werkt, je aanpakt. En dat ik door zijn geest probeer te leven tot eer van mijn God die mijn vader is geworden. En tot heil van mijn naaste leer leven. En dat de geest het is, gemeente, die ons pusht. En die de bron is van kracht, waardoor ik het volhoud. Wie heeft er wat aan als we christelijk leven? God. In de tweede plaats wij zelf. Dat staat ook in antwoord 86, hè? Voorts, opdat ieder voor zichzelf door de vruchten verzekerd zal zijn van zijn geloof. Ik ga even terug naar die zonnebloem. Waaraan kan je nou zien dat die zonnebloem gezond is? Nou, dan hangen ze bladeren niet verlept. En die bloem die keert zich naar de zon. En er komen natuurlijk zonnepitten in. Die bloem die brengt vrucht voort. Dus of een plant of een boom gezond is, dat blijkt uit zijn vrucht. Merk je dat je levend bij de Bijbel en gefocust op Christus en geleid door de Geest om op Christus te lijken, merken we dan ook niet, gemeente, in de praktijk van ons leven dat we geoefend worden in geduld? En dat ik vanuit Christus leer me te oefenen in nederigheid. En dat ik door hem ook weet wat het is om te buigen voor een ander. zodat ik niet hard ben als staal, maar zachtmoedig en barmhartig. Gemeente, zijn die vruchten nou bij u aan het rijpen? Ik kan me heel goed voorstellen dat jij of u zegt, nou, ik wil niet te veel met mijn borst vooruit lopen, maar er is vrucht, maar het is wel een beetje wormstekige vrucht. Ik bedoel, er mankeert nogal wat aan. Mijn geduld en mijn zachtmoedigheid is niet perfect. En toch, mooi hè, als je merkt dat de Heere Jezus in je aan het werk is met zijn geest, dat je een ander mens aan het worden bent. Aan het worden. Daar zit een bepaalde beweging in. En dat je daarin wil groeien. En dat maakt ons heel afhankelijk van de Heere. Want eerlijk is eerlijk, gemeente, er zijn ook tegenkrachten in ons, onze oude mens. En er zijn ook invloeden van buitenaf, waardoor u en ik heel snel en heel makkelijk terugvallen in ons oude patroon. U weet wel, het goede dat je wil, dat doe je niet, enzovoort. Daar zit je nogal eens tussen klem. Maar is het dan geen bemoediging, gemeente, als we merken dat de Heilige Geest toch ons wel aan kan? Dat hij ook wat van je weet te maken. Door je te vernieuwen. Uit Christus en door de Geest wordt, even terug naar het voorbeeld, het bouwval van ons leven toch gerenoveerd. En je merkt, gemeente, dat de zekerheid van het geloof, dat groeit naarmate bij jou de geloofsgehoorzaamheid groeit. Die twee moeten we heel dicht bij elkaar houden, hè? Geloofszekerheid en geloofsgehoorzaamheid. Ik bedoel dit, door afhankelijk van de Heere Jezus te leven, afhankelijker zijn woorden serieuzer te nemen, daaraan te gehoorzamen, zal je merken dat je geloofsmatig vaster in je schoenen komt te staan. Als je veel te maken hebt met geloofsonzekerheid, dan kan je afvragen, hoe komt dat nou, hè? Geloofsonzekerheid. Gemeente, weet u waar dat onder andere mee te maken heeft? Onder andere met een oppervlakkige levenswandel. Met een slordige levenswandel. Ze zeggen niet voor niks, op de akker van een slordig christelijk leven groeit volop de twijfel van het onkruid van de twijfel. Nou, dat vraagt ons naar ons leefpatroon te kijken. Slordigheid geeft nooit verdieping. En daarom zingt de psalmist, wat vrij heeft elk die uw wet bemint. Prachtig. Vrede heeft te maken met heel close zijn met de woorden van God. Gemeente, hoe nauwer u, jij, ik leven, hoe serieuzer we ons christen zijn oppakken, des te meer vrucht zal er wezen. En des te meer zekerheid. We voelen dus wel aan dat geloofsgroei alles te maken heeft met heilig, Godgewijd leven. Dat betekent elke dag bedenken, WHJD, what has Jesus done? Maar ook, what would Jesus do? Wat heeft hij, wat zal hij doen? Wat doet hij? En dan zal je merken, gemeente, als je die twee armbandjes bij wijze van spreken heel dicht bij elkaar houden en die ook functioneren in ons leven, dat de zekerheid van je aandeel in Christus toeneemt. Want je oefent te hangen aan zijn belofte en te steunen op zijn woord. En hoe meer je als zonnebloem je richt op de zonne der gerechtigheid, des te meer zullen de zonnepitten er zijn, de vrucht van liefde en van geduld en van barmhartigheid. En als je nou die vruchten bij je ziet rijpen, rijpen, dat is een proces, dan neemt ook de zekerheid van je geloof toe, dat je op de goede weg bent, achter Christus aan. Wie heeft er wat aan een christelijk leven? God, jezelf, je ontvangt er geloofzekerheid door. En onze naaste is er goed mee. Gemeente, hier wijst ons antwoord ook op. Hè? Leeft u het slot van antwoord 86 maar mee. En onze naaste door onze godvruchtige levenswandel ook voor Christus gewonnen wordt. Hier hoor je eigenlijk de woorden van de Heer Jezus op de bergrede terug, die we lazen in Matthäus 5. Dat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is verheerlijken. Oftewel, christen in Delwijnen, laat je gedrag voor een ander aantrekkelijk zijn. Weet je waar je als christen op lijkt? Op een lok. Eend. Een paar jaar geleden, gemeente, bracht ik een bezoek bij de eendenkooi in Lekkerkerk. Degene onder ons die wel eens bij een eendenkooi geweest zijn, die weten, in een eendenkooi, daar worden eenden gevangen om die eenden te ringen. En dan worden ze weer losgelaten, om zo het gedrag van die eenden wat in kaart te kunnen brengen. Maar ja, om een eend te ringen moet je hem eerst wel vangen. En in een eendenkooi maken ze gebruik van lokeenden. Dat zijn tamme eenden die de kooiker goed kennen. Want elke dag krijgen ze van de kooiker te eten. En weet u wat nou het bijzondere is? Die tamme eenden die drijven op de plas, daar worden ze gevoerd. En wilde eenden die vliegen over en die zien daar soortgenoten en ze duiken naar beneden. Ze gaan bij die tamme eenden, daar gaan ze zwemmen. En de kooiker die lokt die tamme eenden met voer. En die wilde eenden die zwemmen mee. Totdat ze op een punt zijn dat ze gevangen worden. En dan worden ze geringd. En dan worden ze weer vrijgelaten. Ik besef, gemeente, dat dit voorbeeld van lokeend en het hele verhaal van de kooiker, daar kan je natuurlijk wel kritiek op hebben. Dat besef ik ook. En toch, ik denk dat je als volgeling van de Heer Jezus toch een soort lokeend bent. Om je medemens te winnen voor Jezus. U zegt, ja, maar ja, ik weet niet of ik daar nou de geschikte jongen of meisje voor ben. Of mij is genoeg aan te merken. En u zegt, ja, je weet toch ook wel dat er genoeg op kerk mensen wordt afgegeven. Ja, dat is waar. Maar gemeente, als je aan de buitenwacht vraagt, maar kent u dan helemaal geen christenen waar u respect voor hebt? Dan wordt er toch heel vaak gezegd, ja, die ken ik. Ik denk aan die man of aan die vrouw op mijn werk waar je kon merken van, hé, bij die is het geloof echt. Hij viel bijvoorbeeld op in zijn bescheidenheid, maar hij kon ook heel consequent zijn. Of zij, daar kon je van op aan. En tegelijkertijd was er sprake van beslistheid. Gemeente, wij zijn geen goede lokeenden als we alleen maar kerkganger zijn. En als we straks de deur van de kerk achter ons dicht laten vallen, dat we dan weer gaan drijven op de trends van onze tijd. Kijk, oprechte belangstelling voor de ander en belangeloze inzet en transparantie en vertrouwen. Jou kunnen zeggen, dat zijn denk ik steekwoorden waarmee we onze medemensen die niet zoveel heeft met de Bijbel toch aan het denken kunnen zetten. Als wij zeggen te leven van genade en ondertussen houden we er onbijbelse praktijken op na, zoals, ik citeer Paulus, ontucht, onreinheid, hebzucht. Wie daar niet mee stopt, daarvan zegt Paulus, die komt buiten het koninkrijk van God terecht. God heeft heel veel liefde voor de zondaar, maar hij haat de zonde. En dat blijft hij doen, dus met de zonde breken. En als dat nou soms niet lukt, hoor ik u zeggen. En als jij zegt, en als ik nou onderuit ga, is het dan op, over en uit? Vanochtend is het doopsformulier gelezen, hè? U hebt de passage gehoord. En als wij dan in zonde vallen, moeten we niet in de zonde blijven liggen. Sta op. En wie zijn zonde beleidt en laat, ontvangt barmhartigheid. Gemeente, het ging vanavond over christelijk leven. Wie heeft daar wat aan? God, jezelf. Vergeving en vernieuwing horen bij elkaar. What has Jesus done? En what would Jesus do? Dat zijn twee armbandjes aan dezelfde pols. Goede werken, dat zijn vruchten van de geest. En met goede werken, zoals liefde, geduld, trouw, maken we God groot. En een serieus christelijk leven zorgt voor minder geloofstwijfel en meer geloofsvertrouwen. En als christen ben je een lokeend waar onze omgeving voordeel aan heeft. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar zingen. Waarom doen we goede werken? Dat God geprezen wordt. Daarom zingen we op Psalm 102 vers 12. Dus zij is Heere naam geprezen en in Sion eer bewezen. De 12e vers van 102. Gemeente, laten we samen danken en bidden. Hoge en heerlijke God, u bent echt een God die met ons raad weet. Ons arme mensen alles schenkt. En heren, wat is dat veel? Niet alleen de genade van de vergeving, maar ook de genade van de vernieuwing. En we danken u dat u een bron bent van heil die niet opdroogt. Heere, wil nog trekken uit de duisternis, verbinden aan Christus als de onmisbare zaligmaker en vervul ons uit hem. Laat ons zowel een zonnebloem zijn die zich elke dag keert naar u, Heer Jezus, der gerechtigheid, en dat we ons zo verbonden aan u ook als lokeenden zullen zijn in de vijver van het dorp waar we wonen. Waar we leven met dorpsbewoners die u niet kennen. En wij bidden voor hen. Red onze mede-dorpsgenoten. En mocht het zijn dat wij daar als christelijke gemeente naar uw naam genoemd, daar een rol in spelen. Heren, u weet ze te bereiken. Geef ons bewogenheid voor de mens in onze buurt. Maak uw naam groot en heerlijk. En oefen ieder die u kent. Oefen ons in de persoonlijke omgang met u. Wat een wonder, Heere, dat de vrucht die u laat rijpen, dat u dat laat meewerken tot verzekering en versterking van ons geloof. Het komt toch alles bij u vandaan. Geprezen bent u. En u kent ons, Heere, als we onszelf tegenvallen. U weet daar raad mee. Want uw heil is zo vol, dat waar wij ons tegenvallen, daar valt u ons niet tegen. Neem ons zo bij de hand, Heere. Laat het woord van deze dag met ons meegaan, de avond in, de nacht door, naar de maandag. Waar ieder van ons weer op een andere plek zal zijn, met eigen verantwoordelijkheden. Laat doorklinken dat we bij u geweest zijn. Ja, dat u bij ons geweest bent. Dat we zo onze oren naar u laten hangen, onze ogen op u richten. En leg uw woorden in onze mond. We bidden u, Heere, ontferm u over deze wereld. Over uw kinderen in moeilijke situaties. Wees met uw volk Israël en de volken daaromheen. Laat u, Immanuel, vrede gebieden voor degenen die uit Abraham afstammen, uit Isaac voortkwamen, maar ook die Ismaël als hun vader hebben. Laat de vrede van het lam, de leeuw uit Juda, ieders hart daar vervullen. Wij bidden u voor onze overheden, gedenk onze burgemeester en de raad en de wethouders, vervullen met wijsheid. Wees ook in Den Haag, waar politieke partijen elkaar zoeken te vinden bij de vorming van een kabinet. Wees met uw geest, wees met uw woord erbij, opdat de overheid in Nederland een waardige dienares is van u. Heren, we hebben dat niet verdiend, maar we bidden het u tot uitbreiding van uw koninkrijk. Hoor ons gebed en aanvaard onze dank om Jezus wil. Amen. De slotzang gemeente is van Psalm 116. We zingen daarvan de versen 8, 9 en 10. Nu zal ik voor de weldaden die ik genoot aan hem naar mijn gelofte eer bewijzen. 8, 9 en 10 van Psalm 116. Gemeente, ontvang de zegen van de Heer en ga heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten. En hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
God zegen.